Goedemorgen. Ja, woorden uit de schrift. Profetische woorden uit Gods woord. Ze verliezen hun waarde nooit. Iedere keer weer opnieuw spreken ze aan, bouwen ze op, geven ze perspectief en vertroosten ze zeer. Ik wil vanmorgen weerom een stukje met u lezen uit Jesaja. Jesaja hoofdstuk 65. En als het goed is, komt hij nu op het scherm. Ja, ook dat werkt allemaal. Jesaja 65. En dan lezen we de versen 8 tot 10. Dit zegt de Heer. Zolang er sap is in een druiventros, zegt men, vernietigen niet. Er zit nog iets goeds in. Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen. Ik zal niet alles vernietigen. Uit Jacob zal ik nageslacht doen voortkomen. Uit Juda een erfgenaam van mijn bergland. Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen. Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. De Saron zal weidegrond zijn voor de schapen, het Agordal een rustplaats voor rundvee, bezit van het volk dat mij heeft geraadpleegd. De Heer zelf spreekt hier tot zijn volk. Tot het volk dat hem raadpleegt. Ja. Mensen, dienaren van God, dienstknechten van God, die willen doen wat God zegt. Daarom raadplegen ze. Hij spreekt tot zijn uitverkorenen. Tot mensen in zijn volk die van harte ingaan op Gods belofte. En daardoor bijdragen aan de vervulling van die belofte. Ja, God spreekt hier in de tijd van Jesaja tot zijn volk van uitverkoren dienaren. Bij monden van zijn profeet Jesaja, een van die uitverkoren dienaren in Gods volk. En Jesaja mag datgene wat de Heer zegt nog eens benadrukken. Dat zie je ook staan in die aanhef. En daarmee roept Jesaja eigenlijk op, luister nu goed. Open je hart. Dit zegt de Heer. Dit zegt de Heer. Houd ze voor ogen, dienaren van de levende God. Bewaar ze in je hart, uitverkoren mensen. En ga er samen mee aan het werk, volk des Heren. Dan gebeurt wat hier wordt beloofd. Dan gebeurt wat God aankondigt en wordt vervoerd wat Hij belooft. Wat moet dat een bemoediging zijn geweest en een vertroosting? Allereerst voor Jesaja zelf. Een profeet, een knecht van de Heer, die zich te midden van alles wat rondom hem gebeurt, zich blijft opstellen voor het aangezicht van de Heer. Wat een belofte en een perspectief voor hem. Te midden van alles wat hij rondom zich in dat volk van God allemaal ziet gebeuren. Ik denk dat Jesaja na dit te hebben gehoord van de Heer. En bij het opschrijven ervan. De Heer heeft gedankt. Dank u voor uw spreken, Heer. Dit verheft. Dit geeft mij zicht op uw werkelijkheid. Dit gaat gebeuren. Beloften van de Heer zijn niet voor een bepaalde tijd alleen. Zeker deze profetieën niet. Alle uitverkorenen van de Heer mogen in die woorden zich herkennen. Mogen zich aangesproken weten. Mogen daarin diezelfde verheffing en vertroosting van de Heer beleven. En bemoediging van de Heer beleven die Jesaja in zijn tijd beleeft. Gods hele volk mag dat beleven. Door alle tijden heen, ook wij nu, anno 2022, als gemeente van Jezus Christus, als opgroeiende zonen van God. Want jij en ik, wij zijn geliefden van God in zijn geliefde Zoon. Wij mogen ons tot de uitverkorenen rekenen in de uitverkorenen, Jezus Christus. Wij zijn gezalfden van de Heer in de gezalfde, Jezus Christus, onze Heiland. En ook wij willen in elke situatie de Heer raadplegen. En blijven raadplegen. En steeds weer doen wat Hij zegt. Ons als leden van Jezus' gemeente steeds weer openen voor zijn woorden. Van harte ingaan op zijn belofte. En ons daarmee in de werkelijkheid van Hem laten opvoeren. Te midden van alles wat gebeurt en wat je ziet. Ja, die werkelijkheid is er ook. Maar wij mogen het profetisch perspectief voor ogen krijgen, voor ogen houden en voor ogen blijven stellen. En zo samen, vol dankbaarheid, bijdragen aan de verdere vervulling van die prachtige belofte van de Heer. Ik weet niet of u zich nog iets kunt herinneren van de boodschap die ik hier 10 april heb gebracht. Ook uit Jesaja, hoofdstuk 63. Daar zingt en spreekt Jesaja over de Heer. En gedenkt hij Gods liefde voor zijn volk. Hij bezingt Gods roemrijke daden. En beseft hoe vaak God verlossend en reddend aanwezig is geweest in zijn volk. Door de eeuwen heen die achter hem liggen. Hij heeft zijn volk opgetild en gedragen. Wat een God is hij. Ik laat er u nog even wat van zien. Ik zal de liefde van de Heer gedenken en zijn roemrijke daden bezingen. Alles wat de Heer voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en zijn grote liefde. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost. Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Ja. Maar Jesaja beseft ook, zeker in zijn tijd, dat die grote liefde en trouw van God voor zijn volk, in al die eeuwen die achter hem liggen, lang niet altijd beantwoord is door dat volk. Ja, erger nog, hij zegt dat er vlak achteraan. Dat hoorde erbij, bij de boodschap van 10 april. Maar zij zijn in opstand gekomen. Dat volk dat God wil dragen. Ze zijn in opstand gekomen en hebben zijn Heilige Geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot de vijand en bond hij de strijd met hen aan. Ze hebben de Heilige Geest van God gekrenkt. Andere vertalingen, bedroefd, getergd. Hoe is dat toch mogelijk? Als je door Gods Geest gedragen wordt, om dan die God te tergen. Ja, dat kan alleen duidelijk worden als je beseft dat er ook andere geesten willen werken in mensen. Ook in dienaren van Gods volk. Juist eigenlijk in Gods volk. En Jesaja beseft dat juist in al die andere momenten, die terugkerende situaties, er heel andere geesten werkzaam zijn geworden dan Gods Heilige Geest. En of hij het in zijn tijd zo heeft kunnen benoemen, maar hij heeft dat antigoddelijke ervan wel beseft en geproefd. Antigoddelijke machten en krachten die mensen tot ontrouw aanzetten. Die mensen weer spannig maken en een verharding van hart en verbittering in het hart van mensen bewerken. En als hij de geschiedenis overziet die achter hem ligt, dan zijn de gevolgen daarvan ook niet uitgebleven. Het volk Gods is neergegaan geestelijk. Het is geestelijk eigenlijk ondergegaan. Ze zijn in allerlei narigheid en alle ellende en allerlei ellende verzeild geraakt. Dat gebeurt al in de woestijn, maar ook in het land zelf. Keer op keer gaf God hulp en redding. En elke keer weer opnieuw zakt het weg en komt het oude tevoorschijn. En vlak voordat Jesaja heeft geleefd, heeft dat geleid tot die verwoesting van Jeruzalem. Een wegvoering naar Babel. Dat hele beloofde land, die prachtige stad Jeruzalem, met die schitterende tempel van de Heer. Het is verwoest. Het is weg. Het is er gewoon niet meer. Maar Jesaja, hij leeft na de ballingschap. Hij ziet ook dat door Gods enorme liefde en genade en ontferming dat land weer in het bezit is gekomen van Gods volk op wonderlijke wijze. Jeruzalem is weer opgebouwd. Er zijn mensen teruggekomen uit Babel. Ze zijn begonnen aan de bouw, herbouw van tempel en stad. En die tempel is in gebruik genomen, die is herbouwd. De mensen hebben gejubeld en gejuicht. De Heer gedankt en geprezen. Dank u dat u ons teruggevoerd hebt naar uw land, naar uw stad, dat uw tempel hier weer is. Hier staan wij, voor u. Ja, prachtige tijden. De tijd van Haggai, Zacharia, maar ook die tijd van deze derde Jesaja. En wat ziet hij nota bene? Dat na verloop van tijd, te midden van alles wat er weer is opgebouwd, ook dat oude zich weer aandient. Dat diezelfde geest van vroeger ook nu weer ingang probeert te krijgen. Werkzaam probeert te worden. Nee, nu niet door afgoderij. Die zo duidelijk zichtbaar was tijdens de tijd van de koningen. Beelden, palen, hoogte. Op een gegeven moment stond er bij koning Agas altaar op elke hoek van de straat in Jeruzalem. Zichtbare dingen, waar natuurlijk een hele onzichtbare wereld mee verbonden is. Dat zie je niet meer na de ballingschap. Nee, op een andere manier. Langs andere wegen. Maar met hetzelfde doel. Geen zichtbare dingen. Van buiten is zelfs alles in orde. De tempeldienst functioneert. De offers worden gebracht. De gezette tijden. Het volk vast. Viert Sabbat. Daar is, zo te zien, niets op aan te merken. Wat zijn ze toch vroom? Zegt Jesaja in hoofdstuk 58, vers 2. Vertaling, het boek. Wat zijn ze toch vroom? Maar in datzelfde hoofdstuk 58... stelt hij haarscherp aan de kaak dat het volk van binnen op een heel andere manier bezig is dan het uiterlijk zou doen vermoeden. Ze zijn niet meer op Gods wil en bedoeling gericht, niet meer ten volle gericht. Ze willen ook hun eigen wensen wel eens in vervulling zien gaan. Gods wetten, ach, moet het nou echt nog zo? Ze worden niet meer behartigd, men gaat eigenlijk zijn eigen gang, vult het op een eigen manier in. Jesaja ziet het in zijn tijd gebeuren, nota bene, in dat volk dat teruggekeerd is uit Babel. De Heer staat bij velen niet meer op de eerste plaats, op de hoogste plaats. En ze horen nog wel, maar ze luisteren niet meer zo goed naar de woorden die gesproken worden. En het ingaan op die woorden, het gehoorzamen aan die woorden, zijpelt weg. De Heer wordt niet meer in alles geraadpleegd. Men weet het zelf wel. Ach, het is toch wel bekend hoe je moet leven. En Gods beloften maken niet zoveel indruk meer. Jesaja's tijdgenoten worden innerlijk niet meer zo geraakt door die liefde en die genade waar Jesaja vol van is. Zeker als hij terugkijkt en vooruitkijkt. Hij wordt een beetje lauw. Net zoals later de gemeente in Laodicea. We lezen daarover in Openbaring 3. En Jesaja komt er tegenop in zijn tijd. Hij roept zijn volksgenoten hartstochtelijk op tot het ware vasten. Tot het werkelijke Sabbat vieren. Zoals God het wil. Je kunt daarover lezen in Jesaja 58. Jesaja ziet het in zijn tijd gebeuren. In het volk dat teruggekeerd is. In het volk waar zoveel beloften over uitgesproken zijn. Het verslapt. Het zakt een beetje weg. Men doet liever wat men zelf wil. Ja, men komt allemaal naar de tempel hoor. Oh ja. En men zingt al de liederen mee. Oh ja. Maar van binnen. Misschien herken je het voor jezelf ook wel. In deze tijd. Bij jezelf. In je omgeving. Die werking vanuit de geestelijke wereld. Waardoor het enthousiasme wat weg hebt. En waardoor die eerste liefde taant. En met eerste liefde bedoel ik het hoogste, het voornaamste, het belangrijkste in dat liefhebben van God. En als de eerste liefde wegzakt, ja, dan zakken ook de werken die daarbij horen, de eerste werken, het belangrijkste in je werken, zakt ook weg. En wat is dat belangrijkste? Dat je alles doet in overleg met de Heer. Dat je hem raadpleegt. Dat je alleen wil doen wat hij zegt. Dat je niet wil ingaan op alles wat er wordt gezegd, maar je richt op zijn woorden. Dat is liefhebben. Dan kun je het over liefde hebben en over het liefhebben spreken. Maar dit is het. Johannes vindt het in zijn brieven ook belangrijk om dat aan te stippen. Het gaat om een liefhebben met de daad en in waarheid. Zo schrijft hij dat in 1 Johannes 3 vers 18. Het gaat om een doen van de waarheid. En niet alleen maar weten en luisteren naar de waarheid. Het doen ervan, het verwerkelijken ervan, het ernaar leven. Jezus spreekt erover. Tegen die gemeenten die in Openbaring 2 en 3 genoemd worden. Hij waarschuwt de gemeente in Efeze. Als je zo doorgaat, dan vallen jullie van je hoogte. Dan kom je op de aarde terecht. En blijft er niet veel over. Ja, dat was de gemeente in Efeze. Maar dat zijn wij toch niet? Broederzuster. Wat Jezus tot de gemeente in Efeze zegt, zegt hij tegen alle plaatselijke gemeenten in die tijd. Zegt hij tegen alle plaatselijke gemeenten in de tijden daarna. Zegt hij ook tegen ons nu vanmorgen. Verzaak je eerste liefde niet. Doe je eerste werken. Houd het bij het belangrijkste, het voornaamste in alles wat je doet. De verbondenheid, de diepe, intense gemeenschap met de Heer. Het luisteren naar hem. Het doen wat hij zegt. Ja, ook in onze tijd herken je dat. Dat verloop. En het lijkt op de situatie in de tijd van Jesaja. Vind je het gek? Die geesten die toen hebben gewerkt, die zijn niet veranderd. Die zijn er nog steeds. Die werken ook nu. Die willen ook nu het volk dat teruggekeerd is uit het geestelijke Babel opnieuw in hun greep krijgen. Het volk met al die beloften over het zoonschap opnieuw afmatten en tot de aarde laten terugkeren. Je ziet ze in alle tijden werken. Ze willen altijd weer de kop opsteken. Juist ten aanzien van de dienaren, die uitverkoren dienaren in Gods volk. En net zoals Jesaja in zijn tijd het volk oproept, roept Jezus de eerste gemeente op. Roept hij ook vanmorgen ons op. Tot Laodicea zegt hij, kom tot inkeer. En zet je volledig in. Openbaring 3 vers 19. Tot de gemeente in Efeze zegt hij, kom terug bij mij. Kom weer op mijn hoogte. En ga vanuit die verheven hemelse plaats en positie verder met het leven naar Gods wil. Ja. Die profetische waarschuwing en oproep klinkt door alle tijden heen. Jesaja verwoordt het, Jezus verwoordt het. En we mogen het nu vanmorgen ook hier verwoorden in de naam van Jezus. Eén geluid. Maar wat doe ik ermee? Daar gaat het natuurlijk om. Wat doe ik, wat doen wij met deze oproep van de Heer? In de eerste plaats hoor je de liefde van de Heer erin. Kom tot inkeer. Zet je volledig in. Kom terug bij mij. Kom weer op mijn hoogte. Wat een liefde van de Heer. Een verlangen. Om zijn werk in ons voor te zetten. Hoor je het erin? En wil je dan ook mee in dat verlangen van de Heer, door zijn liefde en trouw voor jou te beantwoorden met jouw liefde voor hem, jouw trouw aan hem. Net zoals Jesaja dat doet in zijn tijd. En zich laat verheffen door de woorden en beloften van de Heer. Zijn Heer dankt en looft en prijst. Ook al merkt hij dat hij dan, te midden van zijn volksgenoten, alleen komt te staan. Een beetje alleen misschien. Wil jij behoren? Wil ik behoren? Tot dat volk, die gemeente van uitverkoren dienaren van de Heer. Die hem in alle situaties blijven raadplegen. Onder alle omstandigheden willen doen wat hij zegt. En dus iedere keer weer van harte ingaan op Gods belofte. Ook al komen wij daar misschien door alleen te staan. Zijn er niet zoveel mensen die jou begrijpen? Zijn er niet zoveel christenen meer die zeggen, oh, maar dat wil ik ook. Jesaja komt alleen te staan. Hij merkt het op, maar hij laat zich er niet door intimideren. En dat vind ik prachtig. Hij laat zich er niet geestelijk door verlammen. Hij gaat door. Als dienaar van de Heer. Als profeet van de Heer. Hij blijft de woorden van de Heer spreken. Hij blijft trouw aan hem. En wil zo, te midden van zijn volksgenoten, een voorbeeld zijn. En zich voor hen als voorbeeld blijven inzetten. Opdat ook zij weer gaan inzien waar het werkelijk om gaat. Jesaja overziet de geschiedenis in hoofdstuk 63. Waar we vorige keer over gesproken hebben en nu even hebben aangehaald. En zijn spreken over de Heer gaat in de teksten daarna over in een spreken tot de Heer. In een aanhoudend bidden en smeken. En ik herken dat. Als je de dingen van de Heer benoemt, onder woorden brengt, dan kom je eigenlijk als vanzelf tot aanbidding en dankzegging. Heer, 63 vers 16. U bent toch onze vader? Van oudsher heet u onze bevrijder. Geen oog zag ooit een God buiten u. U die opkomt voor wie op hem wacht. U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt. Die uw weg gaat met u voor ogen. Zie ons aan. Wij zijn toch uw volk. Daar staat de voorbidder. De aanbidder. Hij legt heel zijn hart open voor de Heer. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de Heer. Hij bidt voor zijn volk. Doet een beroep op de barmhartigheid van de Heer. En ziet uit naar de verdere verlossing door de Heer. Wat een voorbeeld is hij in zijn tijd. Voor jou en mij in deze tijd. Jesaja spreekt over de Heer. En dat spreken van hem gaat over in een smeken en aanbidden van de Heer. En ook daar houdt het niet mee op. We zijn vanmorgen in een stukje terechtgekomen waarin het nog verder gaat. Namelijk een spreken van de Heer. Wat mooi. Spreken over de Heer. Spreken tot de Heer. En een horen spreken van de Heer. Zijn smeekgebed wordt beantwoord door de Heer. Dit zegt de Heer. Ja, God laat je niet in het ongewisse. God laat zijn trouwe dienstknecht zien wat hij met zijn volk van dienaren wil bereiken. Dat hij daarin verder gaat, hoe de vijand ook toeslaat. Hoe de vijand ook alles denkt te kunnen vernietigen. En opnieuw geeft God blijk van zijn intense liefde en trouw. Van zijn onmetelijk grote genade en goedheid. Van zijn doorgaande belofte vol van heil en zegen. Maar lees het nog maar een keer. Dit zegt de Heer. Ook vanmorgen tegen ons. Zolang er sap is in een druiventros, zegt men, vernietigen niet. Is het nog iets goeds in? Voor mijn dienaren, voor jou en mij, zal ik hetzelfde doen. Ik zal niet alles vernietigen. Uit Jacob, uit jullie midden, zal ik nageslacht doen voortkomen. Uit Juda een erfgenaam van mijn bergland. Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen. Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. De Saron zal weidegrond zijn voor schapen. Het Agordal een rustplaats voor rundvee. Bezit van het volk dat mij heeft geraadpleegd. Wat een onmetelijke genade van de Heer. Als je dit hoort. Ja, we leven werkelijk in de genadetijd. Het aangename jaar des Heren. Jesaja mag het in Jesaja 61 in zijn tijd al aankondigen. En Jezus gebruikt die tekst uit Jesaja voor zijn eerste preek in Nazareth. Je ziet dat in Lucas 4. Heden zijn deze woorden voor uw oren vervuld. Geweldig. Die genadetijd, die is er. Het aangename jaar des Heren. Het is er nog steeds. En dat betekent dat nog niets definitiefs is. Geen enkele keuze die mensen dien maken zijn, is onherroepelijk. Alle opgelopen schade die je door een verkeerde keuze kunt oplopen, kan hersteld worden. Zeker. Als je het wil. Als je opnieuw je plaats inneemt voor de troon. De Heer raadpleegt. En vanuit die eerste liefde, het belangrijkste, ook weer die werken gaat doen die God bedoelt. Zolang er sap is in een drijvertros. Zolang de Heer nog iets goeds in mensen ziet. Ook al lijkt dat op het eerste gezicht van buitenaf misschien helemaal verdwenen te zijn. Zolang er in het hart van mensen nog iets te vinden is, een basis te vinden is voor verlossing en herstel, kan de Heer daarop aansluiten. En dat wil Hij ook. Kan Hij doorbouwen. Als mensen zich ervoor openen. Zolang dat er is, kan de vernietiger zijn verderfelijk doel nog niet bereiken. Niet alles gaat op dit moment te gronden. Ook al lijkt soms dat er heel veel vervalt. En denk je wel eens, Heer, wat blijft er van uw gemeente over? Waar zijn al die mensen gebleven waar we zoveel jaar zo lang mee hebben opgetrokken? Heer, we moeten toch verder. We worden alsmaar ouder. Wat komt er toch allemaal van terecht? Herken je die verzuchting? Nog belangrijker. Geloof je in het antwoord van de Heer? Wat Hij vanmorgen hier geeft. Dit zegt de Heer. Hij verzekert Jesaja van zijn wil en bedoeling. Hij verzekert zijn dienaren van zijn plan. Hij verzekert zijn gemeente van zijn belofte. Geen totale vernietiging. Geen desastreuze afloop. Integendeel. Ik zal nageslacht doen voortkomen. Een erfgenaam voor mijn bergland. Mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen. Mijn dienaren zullen zich daar vestigen. Het wordt bezit van het volk dat mij raadpleegt. De gemeente van Jezus Christus zal tot baring komen. Als God nageslacht belooft, dan komt die gemeente tot baring. Ook al lijkt dat onmogelijk. Wat moet er van terechtkomen? Wat blijft er nog over? Dat lijkt onmogelijk. Nou, ik denk dan even aan Abraham en Sarah. Met een belofte over een nageslacht zo groot als het zand der zee en de sterren des hemels. En daar zitten ze met z'n tweetjes. 90 jaar, 100 jaar oud. En toch gebeurt het. Twee mensen. Twee oude mensen. Waardoor God zijn belofte uitvoert en voortzet. Nou, Heer. Ik ben nog lang geen 90 gelukkig. Ja, dat was Abraham. Ho, ho. Denk eens aan Zacharias en Elisabeth. Die waren natuurlijk iets jonger. 70-plussers misschien. Maar ook daar werd de onvruchtbaarheid doorbroken op het moment dat God zijn belofte gaat vervullen. Daar gaat het dus om. Heer, als dat moment aanbreekt, wil ik er zijn voor u. Wil ik niet gedesillusioneerd aan de kant zitten en denken van, nou, het zal allemaal wel. Heer, dan wil ik nog steeds vol aanbidding voor uw troon staan. Mijn eerste liefde praktiseren en mijn eerste werken blijven doen. Heer. Dan zal het toch gebeuren. Gisteren las ik in het dagelijks woord. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Hosea 6 vers 6. En ik, oh Heer, wat is dat belangrijk. Om helemaal vertrouwd met u te worden. Om vertrouwd met u te raken. Zo dicht bij u te leven dat u uw diepste bedoelingen met mij, met ons kan delen. En dat is veel meer waard dan offers en grote bijeenkomsten en noem maar op. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. Heer, maar dan dienen wij vertrouwd te blijven met u. Op de hoogte te blijven van u. En vol ontzag elke keer weer uw belofte gedenken. Uw belofte uitvoeren. En ingaan op alles wat u profetisch aankondigt. De gemeente van Jezus Christus zal mede-erfgenaam worden met Christus. De gemeente van Jezus Christus zal tot baring komen. Volwassen zonen zullen uit haar tevoorschijn komen. In navolging van de eerstgeborene van de hele schepping. Wat in die volheid destijds aan de geboorte van Jezus Christus vooraf is gegaan. Die processen zie je nu ook. Je zou zeggen, waar moet het vandaan komen? Ja, van boven. En daar komt het ook vandaan. Gods uitverkorenen zullen in en met Christus, de uitverkorenen, het hele land in bezit krijgen. Die hele hemel en de aarde zullen toe gaan vallen aan Jezus Christus. Omdat hij met zijn gemeente die totale overwinning in de hemelsferen gaat behalen. Wij zullen ons met hem in dat land mogen vestigen. En als koningen en priesters met hem de hele schepping mogen herstellen. Ja, daar gaat Jesaja nog over spreken. Na dit hoofdstuk komt dat laatste hoofdstuk. Waar hij spreekt over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Hij krijgt er in zijn tijd al zicht op. Wat geweldig toch. Alles zal tot wederoprichting worden gebracht. Heer, wat een belofte. Wat een woord. Wat een perspectief. Wat een heerlijkheid opent u voor ons. Door uw woord en door uw geest. Wat belooft u veel aan ons. Mensen die u willen blijven dienen. Die u willen blijven raadplegen. Die als uitverkoren volk. Als gemeente van u. Willen blijven leven. Ja. Heer. Wij willen ons houden. Aan de dingen die in deze verse worden genoemd. U blijven dienen. U blijven raadplegen. En als een uitverkorene van u gaan werken. Heer, dat willen we voor ogen houden. Dat willen we in ons hart omdragen. Dat willen we blijven uitleven. En daarin elkaar aansporen. Door het voorbeeld te geven. En ook elkaar af en toe eens aan te spreken en op te roepen om dat voorbeeld te volgen en zo ons voor elkaar blijven inzetten. Dat is de liefde die voert tot de volmaaktheid. Dan komt het goed. Helemaal goed. Eeuwig dank, lof, eer en aanbidding voor Yahweh, onze God en Vader, en voor Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heiland en Heer, het hoofd van ons leven, hoofd van onze gemeente. Amen.